Je ziet hoe de evolutie eigenlijk op allerlei terreinen meerdere malen tot een oplossing komt van het probleem, maar vaak op een iets andere manier. Het oog, dus een lichtgevoelig instrument, dat is op meerdere malen is dat tot stand gekomen. Maar het zit, een oog van een vlieg zit anders in elkaar dan onze ogen in elkaar zitten. En ik weet niet precies hoe het met de ogen van zeedieren zit, bijvoorbeeld van inktvissen. Nou ja, allemaal dingen waar je fantastische programma's over zou kunnen maken. En dan raak je hartstikke leuk in gesprek en ja, een stukje over en daarna. Dat vind ik dan wel ontzettend jammer, ja.
Met Van Rossum, kunt u mij horen?
Ik heb altijd dichtelijke vrijheid in wat ik zeg. Ik schrijf nooit wat op.
Nee, maar dat is niet dat
ik heb ook nooit in mijn leven autocue gebruikt. Nooit. Okay. Een van de raadsels van de televisiewereld is de autocue. Dat mensen zelfs de simpelste mededelingen van de autocue lezen. Dat je denkt, zouden ze debiel zijn? Ik weet dat toen ik helemaal lang, lang geleden... En dat je stomme verwondering ontdekt dat ook met die lui van die mensen, die talkshows. Ja, je zou zeggen, talk is talk. Nou, het zijn reading shows in allerlei opzichten. Want ze lezen van de autocue.
Maar Philip heeft toch ook een autocue?
Ja, zeker Philip. Maar dat, in het geval van Philip kan ik daar nog wel begrip voor opbrengen. Om de eenvoudige reden dat dat spel moet gespeeld worden. En hij kan dat hele, de regie van het spel, die moet hij wel een beetje aangereikt krijgen. Maar vaak dat je... Waarom zei je dat niet gewoon zonder autocue?
Maar bij het journaal lijkt het me ook wel handig dat je een autocue hebt.
Ja, al heb ik zelf... De Duitsers hebben heel lang bij het journaal geen autocue gebruikt. Maar tekst die op de bureau lag, dat zie ik eigenlijk liever dan autocue. Autocue heeft iets geks, omdat het is niet... Vaak hangen ze te hoog en dan maakt het een onnatuurlijke indruk. Ik ben sowieso geen liefhebber van de autocue.
Maar hij zit nu eigenlijk voor de lens, hè? Tegenwoordig. Dus je kijkt gewoon in de camera.
Ja, je kijkt in de camera, zeker. Ja. Maar het is wel belangrijk dat degene die moet die tekst door een mevrouw, althans het is meestal een mevrouw, moet die met een soort molentje bewogen worden.
Natuurlijk. Ja, met zo'n draaidingetje.
Ja.
Er zijn ook presentatoren die hebben dan op de grond, volgens mij is dat bij regionale zenders, hebben ze zo'n draaischijf en dan moeten ze dus zelf met hun voet onder de desk moeten ze draaien om de
tempo. Ja?
Ja, dat heb ik ook wel eens gezien.
Oh, dat is bijna volkomen onbekend.
Ja. Dat is waarschijnlijk om iemand weg te bezuinigen die dan aan dat ding zit te draaien.
Ah, nou ja, mijn idee is, iedereen die een normale intelligentie heeft en heeft leren praten en lopen, die moet in principe in staat zijn om die simpele boodschappen gewoon uit zijn hoofd uit te spreken.
Nou ja, het bekende voorbeeld is van De Wereld Draait Door. Hè?
Ja, straks kom je met het autootje voor en dan heb je een heel apparaat en dan heb je een autocue geïnstalleerd waarbij ik de boodschap van de autocue moet lezen.
Maar De Wereld Draait Door is de autocue vaker eruit gestuurd omdat hij niet snel genoeg voor Matthijs van Nieuwkerk draaide. En dan was hij heel boos.
Oké, ja. Dat kan zijn, maar ook bij mijn weten werd er ook bij De Wereld Draait Door gewoon van de autocue gelezen.
Zeker. Op een gegeven moment, er is ook een uitzending, daar is hij op een gegeven moment is hij kapot. En dan komt inderdaad zo'n man met zo'n papiertje en dan moet hij het van het papiertje lezen.
Dat is wel geestig. Ja, ik zeg altijd wat ik wil.
Oké.
Ook bij De Slimste Mens, ik maak het maar even duidelijk.
Ja.
Dat was toch ook de charme van het programma met mijn broer en zus, dat wij alle drie zeiden wat wij wilden.
Ja.
En ons niet, laten we zeggen, de wet, lieten voorschrijven.
Ja, ja. En wat is dan, want je hebt natuurlijk tijdens zo'n proces, en je hebt ook tijd genoeg om met elkaar te praten over zo'n maakproces. Is er dan wel ruimte om daar wat innovatie in te krijgen? Om dit dus te
veranderen? Je kunt wel zeggen, zullen we dat niet of dat doen? Ja, zeker. Er is natuurlijk toch een relatief grote ruimte om, of die regisseur dat allemaal zal gebruiken, is vers 2. Maar er is ook veel ruimte ook om wat commentaar te hebben op hoe het met de reis gaat en wat je dan ondertussen vindt van bepaalde Amerikaanse dingen. Ja. Dat is er zeker ook, omdat het idee was dat het ook een soort road movie-achtig aspect zou hebben.
Ja. En 1 minuut televisie, hoeveel werk is dat om te maken?
10 minuten.
10 minuten, oké. Okay.
Nee, ja. In principe wordt er ongeveer 10 maal zoveel materiaal gedraaid als daadwerkelijk wordt gebruikt. Dat is niet uitzonderlijk. Dat was bij het programma met mijn broer en zus was dat precies zo.
Ja.
Dus dat je de ene schijf is nog niet vol of de volgende is alweer vol, dat is echt ongelooflijk werkelijk.
Ja.
Dat je heel vaak heb je op een middag heb je zoveel gedraaid dat het hele programma eigenlijk klaar is, zou je kunnen zeggen.
Ja, want als jij
het is 4 keer 1/2 uur, dus reken maar uit, het is 2 uur.
Dat is best lang.
Ja.
Om allemaal te draaien inderdaad. En,
dus je moet zeker 10 keer zo heel draaien om dat te krijgen.
Ja, Want als jij het over het museum hebt, dan willen ze natuurlijk ook het museum even van de voorkant filmen.
Zodat ja, je moet met dit bij het droontje moeten gefilmd worden.
Oh, die was er ook nog bij?
Ja, we hadden ook een drone. Ja, dus, en je moet natuurlijk altijd, als je een gebouw binnen gaat, moet je er ook weer uitkomen. Je moet dus al deze, laten we zeggen, de franje van het proces.
De zodat plakshots.
Zodat je er een verhaal van kunt maken. Daar moet ik je zeggen dat ik zelf er wel voor zou zijn om je hebt films die zijn heel snel gemonteerd. En dan moet je wel, in het begin moet je even wennen, maar tenslotte pik je het verhaal goed op. En dan zie je dat heel veel montage dingetjes, dat die eigenlijk niet, helemaal niet nodig zijn. Dat je hoofd dat zelf wel oplost, ja. Die problemen.
Ja. En soms zie je ook wel programma's, dan zie je dat er montagefoutjes zijn gemaakt. Bijvoorbeeld, ik zag van de week iemand op tv. En dan moesten ze een helm opzetten. Omdat ze gingen motorrijden. En dan komt daarna een shot en is de helm weer af. Of dan zit er nog een doek over de motor heen. Dus dan zie je, dit is niet in de goede volgorde
gemonteerd. Nee, dat is niet goed gemonteerd. Of nou ja, misschien kon het niet goed gemonteerd worden. Omdat het kan zijn dat er bij het maken is. Slordigheden zijn bedreven natuurlijk. Ja. De regisseur zal bijna altijd liever wat extra doen. Hè, zodat hij zeker weet als hij over 2 maanden in dat hok zit en naar al die rommel moet kijken die er gemaakt is, dat hij voldoende heeft. Hè, ja. Want je kunt het niet nog een keer doen.
Nee. En hebben ze ook wel eens gezegd, doe dit grapje of doe deze cynische opmerking nog eens opnieuw?
Jazeker. Jazeker. Dat komt heel regelmatig.
Maar kun je het dan op dezelfde manier doen?
Ja, daar heb ik helemaal geen moeite mee.
Okay.
Als je wil, dan herhalen we de hele bespreking van Schiphol ook nog een keer. Tot mijn genoegen!
Ja, ja. Gebeurt dat bij de slimste ook wel eens?
Ja, maar op een hele andere manier.
Okay, ja.
Bij de slimste is het zo dat ik altijd weet als ik iets gezegd heb wat ze leuk vinden, maar wat ze niet kunnen gebruiken in de montage van die aflevering, zal die vraag altijd herhaald worden in een volgende uitzending.
Oh, ja.
En dan weet ik dus, aha, ze willen het nog een keer horen.
Ja.
En daar doe ik dan graag mijn best voor.
En hoe ben je omgegaan met alle afdwalingen? Of zaten die er hier niet in?
Ja, ik heb altijd afdwalingen. Meestal kun je zien dat de regisseur dan zijn interesse verliest en iets anders gaat doen. Of in gesprek raakt met de cameraman.
Hij zegt niet stop.
Nee, ik geloof wel dat meestal denkt de regisseur van laat me lullen. En soms zegt hij, dat is wel leuk, dat kunnen we er ook wel in doen.
Ja.
Dat kan ook in principe gebeuren.
Ja.
Ja, ik zou het liefste, dat heb ik ook vaak genoeg gezegd, zou ik eens een volkomen ongericht, scriptieloos, hoe je dat, scenarioloos programma maken, waarbij we beginnen in Bangor, Maine, en dat we dan zo schuin door de Verenigde Staten rijden over B-wegen. Kijk, die Federal Highways zijn overal hetzelfde, met dezelfde benzinestations, nou ja, net als in Nederland en Europa in brede zin. Je kunt een Texaco-station in Nederland is niet te onderscheiden van een Texaco-station in Frankrijk of in Duitsland. Hoewel je in Duitsland wel van die dingen had waar dan en een restaurant en een tankstation die zo ingewikkeld waren dat je dan verdwaalde op het terrein waar je iets wou gaan eten. Zodat je tenslotte boedend het terrein weer moest verlaten. Je hebt allerlei verschillende belangen die je toch moet zien te harmoniseren bij het maken van televisie. Maar houd u vooral vast, televisie is teamwork. De presentatoren niet waar, die er altijd zo vlot bij staan en waar al dat gelul over is in de publiciteit. Of ze kindjes krijgen, ziek zijn, weer gaan scheiden, weet ik veel wat voor gekke dingen ze doen. Dat doet er echt allemaal niets toe. Nul. Je hoopt dat ze hun tekstjes behoorlijk kunnen uitspreken, maar ze vormen deel van een groter geheel. En ze worden wat qua betekenis schromelijk overschat.
Wanneer gaan we dit eigenlijk allemaal zien?
Ik neem aan, oktober of zo, november. Oh,
dan gaan ze best wel snel aan het
slag. Ja, dat zal hard gewerkt moeten worden.
Want dat moet allemaal nu bekeken worden en in elkaar gezet
zeker.
Worden.
Ja, zeker. Allemaal hard gewerkt.
En moet je ook nog voice-overs gaan doen?
Niet dat ik weet. Ja.
En dit wordt uitgezonden bij Videoland.
Ja, het is voor een streamingsdienst. Ja. Het is dus niet een normaal tv-programma. Met een bepaald moment in de week. Dus, dit is nu het programma. Nee, je kunt het streamen.
Ja, maar ik denk wel dat dat, want het is van RTL. Hè, zij zijn dit begonnen. Ik denk dat er wel...
Is Videoland van RTL?
Ja, het valt onder. Zij hebben dat, zij hebben gezegd van dit wordt de toekomst, dat streamen, net als Netflix.
Ja, zonder meer. Nou ja, wij hopen gewoon natuurlijk enorm dat het een succes wordt. Want als het een succes wordt, dan kun je in principe andere leuke, populair wetenschappelijke onderwerpen, die kun je ook langs deze weg aanpakken.
Ja.
Heb de dino's, zou je kunnen zeggen, volgen de triomf van de zoogdieren. Dus daar kun je ook een leuk programma over maken. Insecten, ik zie het allemaal wel voor me.
Heb je ook al promotjes opgenomen? Want ik denk dat op RTL 4 wel promos komen om dit aan te jagen.
Ik heb geen idee. Als we ze opgenomen hebben, heb ik het weer vergeten.
Oké, ja. Ja. Maar ik denk toch wel, als dit een beetje aanslaat, dan denkt de NPO toch van dit willen wij ook hebben. Dit is toch een fantastisch programma.
Het moet wel aanslaan natuurlijk. Ik heb geen idee wat de eisen zijn die in een dergelijk geval worden gesteld. Ja. Kijk, het is geen relatieprogramma. Hè?
Nee, ook geen woonprogramma.
Het is geen woonprogramma, het is geen kookprogramma. Het is geen quiz. Dus ja, het valt eigenlijk al heel gauw buiten de regelmatige de dingen die mensen graag willen zien.
Maar het moment is wel goed, denk ik.
Ik denk ook vaak kunnen we niet alles combineren. Hè? Dat je ook bij de slimste mens, dat je ook zo'n man met zo'n koksmuts op, die daar links dan links van mij bijvoorbeeld een eitje staat te bakken. Hè? En dat je dan af en toe zegt, bak dat lekker weg. Of dat je ook nog een relatieprogrammaatje erin stopt. Hè? Dat ze met elkaar een afspraak moeten maken, weet ik veel. Al die suffe tv, niet wat dat is. Wie had dat nou toch ooit gedacht? Je moet voor de aardigheid eens lezen wat minister Kals, na aanleiding van, ik geloof, de allereerste tv-uitzending over de tv zei. Hoe educatief het zou zijn, hoe interessant dat van alles uitgelegd zou worden. Jammer genoeg kan Kals niet terugkeren om te zien wat een zonderlinge kermis de tv eigenlijk geworden is.
Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat de tijdsgeest wel goed is. Ik was laatst in Eindhoven, er komt zo'n enorme truck voorbij rijden met allemaal van die dino's erop. Dus iedereen, het lijkt wel of iedereen met dino's bezig is.
De populaire aanwezigheid van dino's die is erg opmerkelijk. Want we hebben natuurlijk heel veel aandacht besteed aan Jurassic Park. En ja, Gijs is bijvoorbeeld een groot liefhebber van Jurassic Park. Daar ziet hij de beperkingen wel van in. Maar Jurassic Park is natuurlijk... Laat ik eerlijk zijn, ik heb die film al lang, lang geleden gezien. Ja, er zijn nu geloof ik in totaal 6 Jurassic Park films. Waarvan ik de tweede al niet te verteren vond van Hollywood cliché, zal ik nou maar zeggen. Maar de eerste, daar zit een moment in waarop je een hele grote groep van betrekkelijk kleine dino's van een helling af ziet komen. En dat vond ik overweldigend en indrukwekkend. En ja, verrek. Het zijn eigenlijk heel gewone beesten natuurlijk in allerlei opzichten. Die groepen voor me. Dat was voor mij wel een soort van openbaring, om het zo te zeggen. Kijk, die film zelf is idioot. Laten we daar heel over eens zijn. Dat is een typisch Hollywood scenario. En bovendien, een deel van die film is in hoge mate misleidend als het gaat om de dino's. En dat is vooral natuurlijk, dat is een fameuze scène zit daarin, waarbij twee velociraptors achter twee kinderen aan zitten in de keuken. Die velociraptors zijn veel te groot, die hebben geen veren, echte veren. Velociraptors waren, laten we zeggen, van de afmetingen van een vos en waren zwaar bevederd. Het waren wel rovers, kleine rovers, dat wel, maar deze en de bovendien die twee velociraptors die achter die kinderen aan zitten, die vertonen strategisch denken op het hoogste niveau. Terwijl die velociraptors op zijn best het verstand van een kip hadden. De kans dat je door je eigen kip aangevallen wordt met een strategisch plan, dat is niet zo verschrikkelijk groot natuurlijk. Die kans is niet zo groot. Dus ja, mijn bezwaar tegen de dino natuurlijk in, laten we zeggen, de popular culture, is dat de dino in popular culture zich eigenlijk volledig los heeft gemaakt van datgene wat we nu weten over de dino's. En je zou kunnen zeggen dat de populaire cultuur, en in het bijzonder natuurlijk Hollywood, wat daarin een dominante en sturende rol vervult, dat die eigenlijk een heel nieuw soort dino ontworpen heeft, namelijk de popular dino.
Ja.
De grote gevaarlijke dino, de brullende dino. Of ze brulden, dat weten we helemaal niet, naar alle waarschijnlijkheid niet. Ja, als je denkt dat de vogels van ze afstammen, heb je ooit een vogel horen brullen? Dat is niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk. Dus dat zijn dingen die wij eigenlijk helemaal niet weten. Maar in onze in de populaire cultuur moet iets wat gevaarlijk is, moet brullen. Hè? Leeuwen brullen, tijgers brullen enzovoort. Mensen brullen soms ook natuurlijk als ze gevaarlijk willen doen. Ja, dus dat die dino's komen, dat, ja. En kijk, ik denk, hoeveel types van dino's ken jij? Hoeveel types zou je op kunnen noemen?
Nou ja, door dat verhaal van jullie heb ik dan nu denk ik nog wel tientallen gehoord.
Al tientallen, ja.
Dus dat zijn er toch al behoorlijk.
Ja, maar in de praktijk zijn er eigenlijk maar drie dino's die meetellen. Dat is natuurlijk in allereerste plaats de T-Rex. Het grootste monster dat ooit heeft geleefd op deze planeet. De heerser van het krijt. Nou, hoor je zo'n brul er tussendoor. Dit is ook allemaal, ja. Het gekke is, als de populaire cultuur zich ergens meester van maakt, dan is meestal ook een soort misleiding, vulgarisatie, dat is, schijnt onvermijdelijk te zijn. We hadden het al over de muziek en met de dino's ook. Ook de dino's worden gevangen in een systeem waarin alles overdreven wordt en waarmee je meteen dat gedoe krijgt, het verschrikkelijkste monster wat ooit bestaan heeft en zo. Dat je denkt, kom op, allemaal slappe lulkoek. En natuurlijk ook, ja, wat je heel sterk hebt in de populaire cultuur is natuurlijk dat antropomorfe denken over dieren. Hè? Je hebt gemene dieren, je hebt lieve dieren, je hebt helemaal geen gemene dieren. Je hebt dieren die een specifieke functie hebben om in leven te blijven. Dat is niet omdat ze gemeen zijn, tijgers vangen niet een hertje en vreet het niet op omdat een gemene beesten. Nee, het zijn geen gemene beesten. Daar is die tijger voor. Zo is die evolutionair tot stand gekomen. Dus dat vind ik ook een enorm probleem. Dat antropomorfe denken.
Ja. Ik ben nog wel benieuwd hoe jullie in de serie de dino's ook tot leven gaan wekken. Wat je bij Apple natuurlijk fantastisch ziet in die serie.
Ja, dat moet iedereen bekijken. Ja. Apple TV Plus. Ik heb het al uitgelegd voor €4,99. Krijgt u, ik geloof dat het 44 minuten is. Dat is het beste wat ik ooit gezien heb op dit terrein. Dus bovendien zonder die populaire poppenkast in allerlei opzichten. Ik moet wel zeggen dat ook die twee Velociraptors in die Apple, dat Apple-programma ook heel gemeen kijken. Dat je denkt van. Maar vergelijk ze met vossen. Het waren waarschijnlijk relatief intelligente rovers. Die Velociraptors, ze had ook een relatief groot brein, zal ik maar zeggen. Daar had ik het bijvoorbeeld met die man over in Athens, Ohio. Dat het fantastische fenomeen van het vogelbrein. Hij had daar een paar van die je kunt heel makkelijk zo'n schedeltje vullen en dan kun je zien hoe groot het brein is. Nou, het brein van een kraai, dat is ongeveer van deze afmetingen, hè. Een noot ongeveer, zo groot. En die kraaien zijn, met name sommige kraaien, zijn echt verbazingwekkend intelligent. Dus die doen aan instrumentgebruik. Die maken zelfs instrumenten om daarmee een tweede instrument mogelijk te maken. Dus die hebben een soort twee traps. Wij kennen een bekende voorbeeld van die kraaien die dus noten die ze zelf niet open kunnen krijgen, laten ze vallen op de straat. Zodat auto's eroverheen rijden. En dan zijn ze vanzelf gekraakt en dan zijn ze open. Nou, er zijn fantastische verhalen. Dus het probleem is, hoe is het mogelijk dat je uit laten we zeggen, een brein wat zo groot is als een noot. Hè? En hoe heet die dingen?
De walnoot.
De walnoot, zo groot als een walnoot. Maar niet een dat komt omdat dat brein heel anders in elkaar zit. Dan zijn we eigenlijk in toenemende mate, ook door moderne technologie, zijn we erachter gekomen. Dat vogelbrein, dat is, laten we zeggen, compacter. Maar ook wat er in zit, is intensiever en intensiever geconstrueerd. En ook het hele vogelbrein wordt efficiënter gebruikt dan het ons. We hebben grote hersen, kleine hersen, hersenstam. En natuurlijk werken die samen. Bij vogels is dat een veel intensiever type van samenwerking. Dus je ziet eigenlijk bij vogels dat dus een minimaal brein, hè, dat fantastische mogelijkheden biedt. Zeker als je het vergelijkt met, wij hebben natuurlijk een gigantisch brein. Eigenlijk is ons brein veel te groot om ons lichaam te sturen, gek genoeg. Zoogdieren van een vergelijkbaar gewicht als van de mens, Die functioneren prima met 1/3 van de herseninhoud van de mens. Dus wij zijn een soort outlier op dat gebied. En ja, een van de interessantste vragen is, waarom heeft zich dat bij ons zo extreem sterk ontwikkeld? En die meneer in Athens, Ohio, was eigenlijk een vergelijkende anatoom. En die had er alle enorm leuke ideeën over. Maar dat is dan... En dan heb je een hartstikke leuk gesprek. Dan denk je, ik ga... Vooral dat vogelbrein, dat fascineert mij in hoge mate. Dat je dus allerlei verschillende mogelijkheden hebt om een goed functionerend brein te ontwerpen. En dat je zelfs in deze minimale vorm, dat je een fantastisch brein kunt hebben. Ik geloof die kraaien van de Salomonseilanden, dat is echt verbijsterend wat die beesten kunnen. Of denk aan papegaaien. Er zijn meerdere voorbeelden van. Allemaal erfgenamen. Allemaal dino's in principe. Ja. Maar in dat kleine schedeltje kan dus heel wat gepakt worden.
Ja, dat is heel
Denk aan de verbazingwekkende intelligentie van inktvissen. Ja. Daar kennen we tegenwoordig ook tal van voorbeelden van. Waar dat ook allemaal weer anders in elkaar zit. Dus je ziet hoe de evolutie eigenlijk op allerlei terreinen meerdere malen tot een oplossing komt van het probleem. Maar vaak op een iets andere manier. Het oog, dus een lichtgevoelig instrument, dat is op meerdere malen is dat tot stand gekomen. Maar een oog van een vlieg zit anders in elkaar dan onze ogen in elkaar zit. En ik weet niet precies hoe het met de ogen van zeedieren zit, bijvoorbeeld van inktvissen. Nou ja, allemaal dingen waar je fantastische programma's over zou kunnen maken. En dan raak je hartstikke leuk in gesprek en ja, een stukje over en daarna. Dat vind ik dan wel ontzettend jammer, ja.
Ja. Hey, heb je nog, want je had nog een papiertje bij, heb je nog andere dingen uit de reis opgeschreven die je nog wil noemen?
Ja, die was ik bang om te vergeten. Nou, eigenlijk natuurlijk alles wat ik geleerd heb. Je gaat op pad voor die dino's, maar de primaire vraag is natuurlijk, waarom worden daar zoveel dino's gevonden? Hoe zit dat eigenlijk precies? Waarom worden die... Is die T-Rex daar meerdere malen gevonden? Al blijft dat een vrij zeldzame aangelegenheid. Mensen moeten zich ook realiseren dat de meeste van die skeletten in die musea, ja, die beesten worden nooit compleet gevonden. En dat is wel een enkele maal dat een groot skelet min of meer compleet wordt gevonden. Maar ja, meestal ben je al lang blij als het 40% is. Dat is al heel wat. En dan kun je in principe met het skelet als het ware afbouwen, omdat je wel zo'n beetje begrijpt hoe het in elkaar gezeten heeft. Ook omdat natuurlijk verschillende skeletten verschillende onderdelen hebben achtergelaten. Hè? Dat je wel van het ene vind je de beentjes en van het andere vind je het hoofd, bij wijze van spreken. Dat kan ook een rol spelen. Want ik begreep dat je eigenlijk, er zijn reconstructies gemaakt op basis van één enkel scheenbeen, zal ik maar zeggen. Omdat je natuurlijk bij vergelijkende anatomie wel weet dat als je zo'n scheenbeen hebt, dan moet de rest moet ook daarmee in overeenstemming zijn geweest. En op die manier kun je dan, laten we zeggen, een reconstructie maken. Ik meen dat je al bij 10% resten van skeletresten, dat je al van een specimen kunt spreken. Nou ja, moet je voorstellen dat als je 10% van de resten van deze auto vindt, dat je dan al kunt zeggen, een Audi A3. Hè? Dat is het toch?
Ja.
Een Audi A3. We zien het meteen. He, met dat schokbrekertje zoiets. Zo moet je je ongeveer voorstellen. Maar goed, waarom daar? En dat is eigenlijk omdat, zeg zo'n 150 miljoen jaar geleden, laten we daar even van uitgaan. Die grote dinosauriërs zijn allemaal verdwenen. Niet waar door die inslag van een asteroïde of in ieder geval een omvangrijk hemellichaam daarbij Mexico. Dat is 66 miljoen jaar geleden. Maar goed, zo'n 150 miljoen jaar geleden was het huidige Noord-Amerika, dat was niet één geheel. Dat was een westelijk sterk gebergteachtig stuk, een vrij smal stuk. Dan had je een enorme binnenzee en dan had je aan de rechterkant, wat nu de rechterkant van de Verenigde Staten is, met de Appalachen. Dat was eigenlijk een stuk wat van Europa als het ware weggedreven was. Die Appalachen zijn precies dezelfde bergen als die je ook in Schotland kunt zien. Alleen zijn ze ondertussen 150 miljoen jaar in 150 miljoen jaar naar de andere kant van de Atlantische Oceaan gedreven. Je weet, dat is de platentektoniek. Dus de vorm van de continenten verandert permanent. We hebben overigens ook nog het creationistische museum bezocht. Dat zijn mensen die geloven dat onze lieve Heer alles heeft gemaakt 6000 jaar geleden. En dat er nog geen sprake is van evolutie. Hij heeft ook de dinosauriërs gemaakt. En nou ja, op zichzelf alleen. Dat had ook wel iets komisch, maar... ook dat museum, dat is een vrij fors museum. Dat is echt misleiding op een verbijsterende schaal, anders kun je het niet noemen. En we kregen daar ook een soort van uitleg waar ook allemaal geen hout van klopte en zo. Je hebt mensen die dus menen dat het Oude Testament Gods eigen woord is. Dus zo moet het geweest zijn. En dan kom je daar uit.
En dat hoor je dan ook in dat museum?
Dat krijg je daar in het museum uitgebreid te horen, ja. Allerlei die kleine knullige dioramaatjes en zo. Ja, het is heel triest. Er steekt het hoofd van een T-Rex steekt door de muur van dat museum. Dus als je aankomt rijden, zie je dat hoofd van die T-Rex. Die een beetje panisch kijkt. Dus mijn interpretatie was toch dat de T-Rex zo geschrokken was van die lulkoek in dat museum. Dat hij probeerde om te ontsnappen. Later kwam ik erachter. Dat dit specifieke hoofd kun je ook commercieel bestellen. Want in die dino-vinderij, in die dino-ontdekkerij, daar zit ook een belangrijk commercieel element in. Je hebt allerlei mensen die op commerciële basis zoeken naar dino-resten. En die dat, als ze iets lolles vinden, dat ook kunnen verkopen. Maar goed, dus die binnenzee. Die binnenzee die is tenslotte verdwenen. Daar kwamen natuurlijk allerlei rivieren op uit. En daardoor is daar een heel zacht soort van sediment ontstaan, hè, in die zee en uit die rivier. Een kleiachtig sediment. Dat sediment dat is heel gevoelig voor erosie. En die combinatie die heeft die Badlands gecreëerd. Want als je een kaartje ziet van hoe die zee ooit daar, hè, die Midden-Amerikaanse zee, daar ooit lag, dan zul je zien dat ook keurig correspondeert met die gebieden waar nu die Badlands zijn. He, dus zacht sediment, makkelijk eroderend sediment. En daardoor is het daar ook relatief makkelijk om die restanten te ontdekken. Meestal wil iedereen een T-Rex hebben, maar het wemelt van tal van andere skeletresten van alle mogelijke soorten van dieren en planten. Dus ook dat is wel een beetje een probleem met dat dino-gedoe, is dat het altijd over die godvergeten T-Rex gaat, waar je wel eens... Wat eigenlijk nogal een klunzig beest was. Dat hoofd was te groot. En je hebt altijd echt het gevoel, god, af en toe doet de evolutie weer gekke dingetjes. En dat had ik bij die T-Rex toch ook sterk. Hè. Geef mij nou maar die Velociraptor. Hè, een soort van kip. Vermomd als vos. Of een vos vermomd als kip. Ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Die was mij al een stuk sympathieker. Je had hele kleine dino's. Prachtige, ranke skeletten. Ja, bijvoorbeeld de Bambi-raptor. Geweldig beestje. Niet groter dan een forse kip. We hebben ook een soort van kippenfarm bezocht. Om eens te zien hoe zo'n uit de kluiten gewassen echte kip. Dus niet zo'n diep, triest, kaal gepikt beest uit zo'n legbatterij. Of uit zo'n kippenfarm. Maar echte fijne, grote, schitterende kippen. Die heb je namelijk ook. Die kip is in zichzelf in allerlei opzichten een wonderlijk wezen. Dat we ook daar natuurlijk weer die beesten zo lamentabel slecht behandelen. Ja, Texel ken ik in een boerderij waar ze ook zo'n groep van echte kippen hebben. Die dus gewoon rond kunnen lopen en allerlei rommel van de grond kunnen pikken. Maar niet in een legbatterij of zo. En dan denk je van zo, die kippen, dat is, die kijken je ook heel anders aan. Hè? Niet zo van, ja, wij stammen ook af van een dino. Nou, ja, dus dat heb ik ook het hele, dat de hele omgeving eigenlijk het verantwoordelijk is voor het unieke karakter van dat gebied. En van de dino's die daardoor zo makkelijk vindbaar zijn daar. Ik zou ook wel eens in dat Mongolië willen kijken. Hè. Daar worden tegenwoordig ook enorme hoeveelheden alle unieke nieuwe vondsten gedaan. Daar moet ook een of andere geologische reden voor zijn dat daar zich daar opgehoopt heeft, als het ware.
Ken je die? Wat de reden daarvan is?
Nee, dat weet ik niet. Daar moet ik me nog in verdiepen.
Oké. Nou, misschien is seizoen 2.
Ja. Nou, en wat we natuurlijk geleerd hebben is dat die dinosauriërs heel andere dieren waren natuurlijk dan wij vroeger dachten. Dat met name die bevedering, dat die eigenlijk al lang en lang en breed begonnen is voordat de natuur iets van in de vogelsector is gaat doen. De evolutie. Ja, de evolutie is natuurlijk niet iets wat planmatig verloopt of zo. Maar ze hebben veren gekregen lang voordat er sprake was van het idee dat je met die veren eventueel zou kunnen vliegen. Het is ook op zichzelf interessant dat de evolutie tot bepaalde oplossingen komt. Waarschijnlijk in dit geval isolering. Hè. Veren isoleren geweldig. Plus eventueel mooie kleuren, zodat voor het paringsritueel. Maar die blijken dan tenslotte ook heel erg anders heel productief voor gebruikt te kunnen worden. In dit geval vliegen. Ja, dat is wel fijn als je vliegen kunt natuurlijk. Vooral omdat de vogels zijn die kunnen lopen en zwemmen en vliegen. Hè. Daarbij vergeleken zijn wij natuurlijk ontzaglijke prutsers, laten we wel wezen. Ja, wij kunnen vliegen, maar nee, wij kunnen natuurlijk niet vliegen zonder technische hulpmiddelen. En dat zwemmen van ons, dat is ook, als je die zwemwedstrijden op televisie ziet, dan zie je ook, laten we dat nou, dat is van een klunzigheid, hè. Dat gesplas en al die... Als je een groep dolfijnen ziet zwemmen, dan denk je, ja, kijk, dat is zwemmen. Hè? Dat kost wel enkele tientallen miljoenen jaren evolutie, maar dat is zwemmen. En dat kunnen wij niet. Ja, ze zouden ze... Het moet te meten zijn hoe snel een dolfijn zwemt.
Ik denk dat je dat wel vindt.
In een 100 meter bad.
Ja.
He, dat hij ook vanaf dat ding naar beneden duikt en dan naar de overkant moet zwemmen.
Ja, ik denk dat hij zo
ze
werkt.
Zijn hartstikke slim.
Ja,
en maar snel. Ik weet niet of ze het fijn vinden om in geglorieerd water te zwemmen, waarschijnlijk
dat
niet.
Er was er eentje hier bij de kust gevonden, hè? Maar er was een mevrouw was achter op de rug van een dolfijn gekomen.
Ja, een spitsnuitdolfijn. Die horen eigenlijk helemaal niet in de Noordzee. Dat is een probleem wat wel vaker voorkomt bij walvissen en dolfijnen. Dat ze dus bij het begin van de Noordzee de verkeerde afslag nemen. Dat ze te vroeg naar het zuiden afbuigen in plaats van door te zwemmen naar de Atlantische Oceaan. Een potvis ook in de Noordzee, die is eigenlijk ten dode opgeschreven, begrijp ik.
Ja. Veel geleerd dus, dingen die je nog niet
ja, hebt. Ja, ik heb van alles geleerd. Dan had ik er ook wel een dik boek bij gelezen, dat moet ik zeggen. Maar allerlei dingen die ik nu niet heb uitgelegd, ik kan, dan moeten mensen maar naar de Dino podcast luisteren natuurlijk. Dan kunnen ze ook... van leren hoe het mogelijk was dat die beesten zo groot waren en zo. Die hele skeletconstructie bij dino's was heel anders dan bij zoogdieren. Aha, ja, ze willen het nog een keer horen.
Dat is een serieus probleem en ik hoop dat de minister-president dat echt wel serieus neemt.
Ga lekker naar huis koken, veel beter.
2 weken geleden is de LPF op de fles gegaan, althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden.
Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum.
En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen.
Download het luisterboek via de link in de beschrijving.
Dan krijgen we wel degelijk een voedselprobleem.